Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Karstoken, Harry Garretsen. Ja, weer een normale aflevering, hè? Na de aflevering met Agnes Koops.
Ja, met z'n drie is het ook alweer gezellig, hè,
Ja, toch? Maar hoe kijken jullie terug? Het was fijn, toch?
Ja, wat ik heel mooi vond was dat het een CEO is die blijkt gewoon heel openhartig en ook met reflectie te kunnen praten over het onderwerp waar onze podcast over gaat. Dus ja. Dat is ook wel fijn om te merken dat wat wij hier bespreken heel actueel is.
Ja, vooral dat ze openhartig was, ja, was heel en mooi
dat,
ook.
Ja, we vinden dat allemaal maar normaal, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus ik denk dat we haar ook wel heel veel credits moeten geven. Ja.
Veel reacties gehad ook?
Ja, zowel van mensen uit de praktijk als ook van directe collega's en studenten. En ook van mensen die hierdoor kennis hebben gemaakt met de podcast.
Oh ja, nou, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Ja, en we gaan natuurlijk ook door hiermee met gasten uitnodigen. We zijn al druk bezig.
We hebben de smaak te pakken, ja.
Ja, we houden nog even geheim wie onze volgende gast gaat worden. Nou, als je een suggestie hebt voor een mooie gast in deze podcast, dan kan je ons dat laten weten via de LinkedIn-pagina van Leiderschap in Onzekere Tijden. Nou, vorige keer ging het over bedrijfsleven. Laten we maar eens over de politiek gaan hebben, denk ik. Hè?
Ja, hoogste tijd.
Mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is om tot een regulier meerderheidskabinet of minderheids dan wel gedoogkabinet te komen. Er is bij de vier genoemde partijen draagvlak voor het verder verkennen van een vorm van een extra parlementair kabinet. En ik noem dat een programmakabinet.
Polarisatiepolitiek, die maken we hiermee mainstream.
Het is een feit dat dit land heeft gekozen voor een centrumrechtse koers. Het is een feit dat we de zetels toebedeeld hebben gekregen zoals het is.
Meerdere kabinetten waar ik steun aan verleend heb, waar ik niet met veel trots op terugkijk. Laat ik zo zeggen, het ene laatste kabinet Rutte is er daar eentje van.
Maar uiteindelijk moet je de keuze maken. Is je eigen positie als premier, waar veel mensen voor hebben gestemd en ook verwachten dat ik het zou worden. En ik snap die mensen ook allemaal. Ik ben net zo boos als zij. Of kies je voor... nogmaals, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Een extra parlement, het is een geniaal idee. Maar wie, oh wie, oh wie, oh wie, oh wie wordt dan premier?
Ja, we zijn alweer een half jaar naar de verkiezingen, hè?
Ja.
Hoe hebben jullie naar die formatie gekeken tot nu toe?
Nou, wel met interesse, zoals altijd. Maar dit keer misschien wel wat meer, omdat er ook wat nieuwe elementen in zitten. Hè? Dus we zitten inmiddels in een vervolgfase, weer opnieuw begeleid door externen die niet van de twee van de partijen zijn die aan tafel zitten. Dat is best bijzonder. En de uitkomst is ook wel interessant, want we gaan dus nu verder nadenken over het vormen van een programmakabinet. En dat is in ieder geval geen doorsnee uitkomst.
Nee, nou, laten we eerst maar gaan beginnen waar zij zijn begonnen. Ja. Met dat ze afspraken hebben gemaakt over de rechtsstaat. Hoe kijken jullie daar vanuit leiderschapsoogpunt naar? Want toch is het een beetje vreemd, hè? Dat ze eerst afspraken moeten maken dat een nieuwe coalitie, een nieuw kabinet de grondwet gaat respecteren.
Ja. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met wie daar aan tafel zit. En wie de grootste is geworden, de PVV. En dat is een partij die in het verleden in ieder geval allerlei uitspraken heeft gedaan. Die daar misschien niet allemaal per se haaks op staan. Maar toch wel dat je daar zorgen over kunt maken. En dat andere partijen zich daar dus zorgen over maken. Ook omdat een leider zegt dat hij sommige dingen echt niet terug gaat nemen. Hè? Dus in de ijskast zetten is nog wat anders zeggen dan terugnemen.
Ja, in de ijskast blijft het goed bewaard, zou je zeggen.
Ja, dus op zich is het gegeven wie er aan tafel zaten niet per se vreemd, denk ik.
Maar goed, het respecteren van onafhankelijke instituties, wetenschap, rechtspraak, media. Ja, dat zijn toch allemaal zaken waarvan je zou zeggen van dat is belangrijk voor de democratische rechtsstaat.
Dus,
maar als je dan als kabinet daar van tevoren over gaat handelen, over onderhandelen, dat is toch vreemd?
Nou, die onderhandelen gaat, ik weet niet of het onderhandeld is.
Uiteindelijk is het respecteren.
Uiteindelijk, en ik snap wel dat je zegt, gegeven bepaalde gedraging uit het verleden, is het voor ons extra belangrijk om het daar eerst over eens te worden.
Ja. Nou ja, de PVV werd natuurlijk ook de grootste bij die verkiezingen. Pieter Omtzigt van de NSC, ja, hij straalt continu een beetje uit van ik heb er niet zoveel zin in. Hè?
Ja.
En de VVD, ja, die lijkt er wat minder problemen mee te hebben.
Nou ja, als we nog even teruggaan naar de dag na de verkiezingen ongeveer al, probeerde de VVD natuurlijk al een terugtrekkende beweging te maken.
Ze wilde de NSC voor zijn van we gaan gedogen.
Ja, dus we gaan alleen maar, we gaan niet echt meedoen, we gaan gedogen. En toen kregen we een soort gedoogspel. En uiteindelijk heeft de NSC die rol van de VVD eigenlijk overgenomen. En we weten natuurlijk ook niet precies wat er nou... Ja, we nemen alleen waar wat ze ook aan de buitenwereld kwijt willen en wat er in al die dagen dat er onderhandeld wordt, precies wordt gezegd. Maar dat er zowel de VVD als de NSC aanvankelijk of nog steeds niet zo heel veel zin in lijken te hebben of dat willen uitstralen. Dat klopt.
Ja, maar hoe langer het duurt, hoe normaler het ook wordt. Hè, dat de PVV zo meteen onderdeel gaat uitmaken van het kabinet.
Ja, en veel mensen zeggen ook, goh, dat hadden we toch niet graag de PVV in het kabinet. Want dat werd al jarenlang als partij gezien die niet zou kunnen gaan regeren. Dat is ook niet
werd helemaal... ook gezegd hè, door Rutte van ik ga niet met de PVV. Waardoor ze ook een beetje
nou ja, bezijspoor werden gezet. Het juiste woord is niet ook. Meer, want hij heeft natuurlijk al eerder... Rutte
ja, niet ik, meer. Ja, goed, omdat,
ja, nou, dat is wel belangrijk. Ja. Dus er is natuurlijk een kabinet geweest, Rutte 1. Waarin de PVV nadrukkelijk als gedoogpartner meedeed. En dat plofte ook, omdat de gedoogpartner, de PVV, uiteindelijk toen niet... Het ging over de overheidsfinanciën niet bereikt... bleek een bezuinigingspakket te steunen en alsnog zich terugtrok... tot grote woede uiteindelijk ook van Rutte. En daar is wel een soort vete tussen Rutte en Wilders uit ontstaan. Die daartoe heeft geleid dat tot zolang Rutte aan de macht was... het ook duidelijk was dat de PVV niet, dat blokkeerde die. Maar ja, hij is inmiddels geen leider van de VVD meer.
Nee, maar toch is het inmiddels normaal geworden. Niemand heeft het er meer bijna over. Ja, wat zegt dat dan over leiderschap? Is dat dan toch een beetje meebewegen met de kiezer? Of ja, gebrek aan principes? Wat is het dan?
Nou, in ieder geval twee dingen zijn belangrijk. Eén is dat de PVV de grote winnaar is geworden. Dus niet alleen de grootste, maar ook echt met een enorme sprong gegroeid is... En in een democratie, en dat erkent natuurlijk ook iedereen... luister naar het fragment aan het begin van deze podcast. Ja, die heeft de lead.
Ze konden niet anders.
Dus en dat is ook maar goed ook, dat het zo gaat in een democratie. En het andere is, en daar had Harry het natuurlijk net al over... dat kijk, de VVD heeft niet meer Rutte als leider. He, dus je kan zeggen, is het nou een gebrek aan principes? Nou, in ieder geval is het zo dat de VVD onder leiding van een nieuwe leider... namelijk Dylan Jezielkus, kennelijk andere principes heeft. Want zij heeft vanaf het begin het principe gehanteerd... dat ze op voorhand niemand uitsloot. En dat is ook een principe. Ja. Dan kan je zeggen, ja, dat is dat vergeleken met het gedrag van deze partijen... van hiervoor is dat dus een zwabberhouding. Maar ja, je kan ook zeggen, dat zijn haar principes. En ze heeft dat ook gezegd... zegt omdat Wilders ook al eerder had aangegeven voor de verkiezingen dat hij het misschien tijd werd dat leiders over hun eigen ego's heen gingen stappen. Dus hij was zelf ook al een soort van toenadering aan het maken.
Ja.
Dus de situatie was ook anders geworden.
En wat je er ook van vindt, dit is gewoon democratie.
Ja, in ieder geval de grootste partij dat hier aan tafel zitten is inderdaad democratie, ja.
Ja, ook wel opmerkelijk, hè? Ik bedoel, twee informateurs van PvdA hebben we gehad... en nu eentje van de SGP en van het CDA, twee.
Ja, ze hebben het wel geprobeerd eerst met iemand van de PVV, Groen van Strien. We zijn hem al bijna weer vergeten. Maar daarna was het kennelijk zo dat de kwaliteit elders lag.
Ja, nou, je zei het al, hè. Ze zijn nu aan het kijken naar wat voor kabinet er samengesteld moet worden. Wordt het een zakenkabinet, een extra parlementair kabinet of een programkabinet?
Ja,
ja de namen vliegen hier om de oren, maar volgens mij niemand weet nou precies wat het is. Hè?
Het is een soort kwartet lijkt het wel bijna. Ja,
en, het is welke naam je eraan geeft.
Ja, en dan weten ook kenners van de parlementaire geschiedenis je uitleggen... dat een extra parlementair kabinet eigenlijk iets heel anders is dan wat ze nu doen. En zoals net al hoorden, Putters heeft het programkabinet ongeveer bedacht. En misschien is het ook bewust vaag, omdat het een manier is om toch voorwaarts te bewegen. Het normale standaard meerderheidskabinet lukt dus niet.
Nee.
Met iedereen normaal ook als coalitiepartij. Dus dit soort termen helpen zijn ook een beetje verhullend, maar ook een manier om toch verder te kunnen praten, omdat we ook niet precies weten wat het betekent. En zo iedereen aan boord te houden.
Ja, maar is het ook alleen maar omdat andere partijen niet willen dat Wilders premier wordt? Dat je daarom gaat zoeken naar andere namen, andere vormen?
Dat is zeker tot hoede van Wilders dus. Dat is zeker een factor die meespeelt.
Heeft het al ondemocratisch genoemd al?
Ja, maar het gaat ook wel dieper, omdat het ook wel over meer inhoudelijk gekleurd is. Dus denk aan Pieter Omtzigt en het verhaal over de nieuwe bestuurscultuur, over hoe je ook op een andere manier een kabinet zou moeten formeren en de verhouding tussen parlement en regering. Dus het is wel meer dan alleen de blokkade van Wilders. Alhoewel dat dus hier ook dwars doorheen speelt inderdaad. Ja.
Ja, maar goed, ik bedoel, omdat Wilders het niet wordt... kunnen ook de andere drie partijleiders niet premier worden, denk ik dan.
Nou, dat kan op zich natuurlijk wel. Maar
jawel, maar
daar
hebben ze
voor gekozen. Voor zover ons inmiddels voor zover dat uit de gesloten overleg naar buiten is gekomen... hebben ze inmiddels verklaard dat ze alle vier... dus als het om vier leiders gaat, dan in de Kamer plaatsnemen. Dat is best bijzonder, want dat zou betekenen... dat we een kabinet krijgen met... vier partijen bij alle partijleiders, dat is wel volgens mij vrij uniek, dan niet in het kabinet zitten, maar in het parlement.
Ja, zij dus in de Kamer en dan in het kabinet zou dan voor de groot deel zouden de mensen van buitenaf moeten komen. Misschien ook best wel goed, hè? Toen je kunt in ieder geval mensen aantrekken die ook verstand hebben van de materie waar ze over gaan.
Dat hoop je ook, ja.
We hebben dat wel eens anders gezien in het verleden natuurlijk.
Nou ja, dat was ook het eindadvies van Kim Putters, hè? Dus de helft moet van buiten komen en de helft van binnen. Waarbij dan ook een beetje onduidelijk is wat dan van binnen precies betekent. En welke, hè, dat zijn dan politici, maar of die dan van die vier partijen komen is ook allemaal nog onduidelijk.
Nou ja, misschien komen ze wel van alle partijen.
Ja, kan ook.
Liggen blokkades op. Maar
het is allemaal mogelijk. Nou, kijk, aan de ene kant kun je zeggen het is heel fijn, want dan hebben mensen verstand van zaken. En dat klopt ook, hè. We weten dat inhoudelijke expertise belangrijk is, ook bij leiders. Dus dat is in die zin goed gezien. Tegelijkertijd zijn er twee redenen waarom je ook wel moet oppassen met die ministers van buiten. In de eerste plaats is inhoudelijke vakkennis niet per se nou de beste voorspeller voor of je het ook goed doet als leider. Mm-hmm. He, dus er zijn mooie studies gedaan naar wordt de beste voetbalcoach nou ook, was dat dan vroeger ook de beste voetballer? Nou, we weten dus dat inhoudelijke expertise belangrijk is, maar dat je tegelijkertijd ook echt verstand moet hebben van in dit geval politiek.
En wat, wat is in de politiek dan belangrijker? Nou, dat je verstand hebt van politiek of dat je verstand hebt van waar je over gaat?
Idealiter natuurlijk beide. Ja. Dat hebben we een schaap met vijf poten. Maar in ieder geval moet je zorgen dat, of je moet je realiseren dat inhoudelijk verstand van zaken echt niet hetzelfde is als het leiden van een ministerie. Of, en dat is in dit geval misschien wel extra belangrijk, en dat is het tweede punt, politiek bedrijven met een kamer waarin die partijleiders allemaal zitten. En waarbij ze kunnen zeggen dat dat hele nieuwe model ook misschien wel extra kwaliteit juist vraagt als het gaat om politiek bedrijven.
Dus, je zou juist omdat die partijleiders in de Tweede Kamer zitten, zou je dus nu juist meer politieke dieren moeten hebben dan mensen die eigenlijk verstand hebben van de materie.
In ieder geval wordt de politiek met het parlement veel belangrijker dan dat het was. Hè? Dus je zou kunnen zeggen in een dichtgetikt coalitieakkoord kan je in ieder geval op één ding rekenen als minister met expertkennis, namelijk dat een aantal dingen niet meer ter discussie staan. Mm. Nou, eigenlijk weet je met dit programmakabinet, en nogmaals, we weten niet welke vorm het gaat krijgen, maar als het inderdaad iets wordt op hoofdlijnen waarbij er wisselende coalities ook kunnen worden gezocht op basis van het onderwerp, dan betekent het bijna dat het belangrijker nog is dat je met die Kamer overweg kan dan in een normaal coalitiekabinet.
Ja, we hebben natuurlijk minister Kuipers gehad van Volksgezondheid, kwam uit de praktijk. Dijkgraaf kwam ook uit de praktijk. Bij de universiteiten niet heel geliefd, geloof ik, maar volgens sommigen was hij wel een goede minister. Ja. Ja, over Kuipers zijn de meningen verdeeld. Ja, toch? Ja,
nou, en er waren er heel veel voor hem ook. Hè? Heinsbroek, Bomhoff. We hebben allerlei voorbeelden
Plasterk,
gehad
van
mensen die uit de praktijk kwamen en inhoudelijk expertise hadden. En waarbij het leiden van een ministerie en het deel zijn van een kabinet toch best wel ingewikkeld leek.
Ja, maar ik zag ook een interview met Kuipers en hij zei zo van, toen ik voor het eerst op het ministerie kwam, toen moest ik aan de secretaris-generaal uitleggen wat de afkorting was van de eerste hulp.
Ja, dus
hij kwam van buiten.
Dus
dat lijkt me dus ook niet handig.
Nou, het kan ook heel veel waard zijn, omdat je dus een andere blik inbrengt op zo'n ministerie waarin ze allemaal onder de kaastop van het beleid zitten. Dus er is echt wel wat voor te zeggen. Maar denk niet dat dat soort mensen automatisch ook heel veel verstand van politiek hebben en wel even zo'n ministerie zullen gaan leiden.
Nee. Je hebt dus inderdaad politieke dieren nodig. Want ja, de afgelopen jaren hadden we natuurlijk dichtgetimmerde regeerakkoorden. En wat er nog niet was afgesproken, dat gebeurde dan op maandagochtend, geloof ik. Hè? Ja. In de achterkamertjes. Ja. En dan werd er daarna voor de vorm nog een debat over gevoerd. Ja, nu krijgt de Tweede Kamer veel meer macht. Is dat dan ook die nieuwe bestuurscultuur waar we op zitten te wachten?
Ja, deels wel. Want dat is ook het idee dat het monisme. Hè, dus dat eigenlijk de coalitie bestaat uit partijen die vanuit het parlement ten alle tijde het kabinet steunen en dat ook allemaal met elkaar vooraf hebben afgestemd, al dan niet op maandagochtend. Gaan we nu de andere kant op. Dat klinkt mooi, hè, want dat heeft dus het parlement meer aan de macht. Maar het probleem is wel dat er coalitieakkoorden hebben niet voor niks, want dan maak je afruilen en keuzes in. Bij wisselende meerderheden is het gevaar dat je alleen maar elkaar kunt vinden op dingen die niet pijn doen.
Dus die leuk zijn voor de mensen.
Ja, dus echte keuzes maken wordt lastiger in zo'n model waar je niet vooraf zaken hebt geregeld. Want ik zeg, nou ja, oké, jij bezuinigt daarop en ik bezuinig hierop. En dan samen kunnen we dan toch verder. Mm. En zeker in een tijd dat er misschien ook wel zelfs bezuinigd moet worden, is dat een probleem.
Dus eigenlijk is het een heel slecht plan. We hebben het in deze podcast wel eens vaker gehad over dat er een gebrek is aan visie eigenlijk, hè, op dit land. En als je dan geen regeerakkoord hebt en waar je dan met elkaar gaat stemmen over de leuke dingen, ja, dan schiet het nog niet op, hè?
Nee, dan schiet het niet op. En daarom vergt dat juist van die nieuwe winstlieden, wat Janke net al zei, des te meer. Dus als je, het is sowieso al lastig om minister te zijn en in een coalitie te zitten en met de Kamer te dealen. Zelfs als je weet wat wat de eerste hulp betekent.
S-E-H.
Nou, precies.
En, jij weet het wel, je kan zo de secretaris-generaal worden.
Ja, nou, dan hebben we einde podcast.
Pas dus,
jammer. Maar wat het in dit model, waar we het nu over hebben, natuurlijk nog extra belangrijk maakt, als je dus mensen van buiten zoekt die heel veel vakkennis hebben, wat op zich best goed is, en laten we geen misverstand, maar die politiek niet heel erg door de wateren gewassen zijn, dan krijg je zo'n model waarin politieke dealen bij wisselende meerderheden juist belangrijker wordt. En je kunt niet zeggen, nou, dit is het coalitieakkoord. Dan kun je als ex-medicus niet aan verwijzen nu je minister bent. Dan is dat des te lastiger en ook potentieel problematischer.
Dus eigenlijk is het gewoon een heel slecht idee.
Nou, misschien moeten we ook wat hoopvol zijn. Het kan misschien wel werken als een heleboel mensen zich aan allerlei afspraken gaan houden. Ja, en dat wordt natuurlijk dat wordt heel spannend. Dus ik denk dat je dat het heel veel gaat eisen van die vier partijleiders die in de Kamer gaan zitten. Het gaat heel veel eisen van die bewindslieden. En ja, wie gaat dit geheel leiden? Wat een heel mooi liedje aan het eind van die leader.
Ja, wie gaat de premier worden, ja, inderdaad. Ja. Maar er moet ook afspraak inderdaad, wat je zegt, Harry, er moet bezuinigd worden, ja, in ieder geval.
Ja.
Ik bedoel, ze hebben heel veel cadeautjes beloofd voor de mensen in de campagne.
Ja.
Ik hoorde Omtzigt ook al zeggen zo van, ja, we moeten natuurlijk wel zorgen dat de financiële afspraken goed zijn.
Dus ja, zeker.
Het wordt meer dan een A4'tje waarschijnlijk ook.
Ambtenaren hebben dat natuurlijk allemaal voorbereid. Studiegroep Begrotingsruimte, er ligt een pakket van 17 miljard voor de komende jaren, wat er bezuinigd zou moeten worden. Dat is nog zonder extra beleid. En de keuze, de informateurs die er nu zijn, hebben ook wel een achtergrond. Hè, zowel Dijkgraaf als Van Zol, financieel-economische achtergrond. Dus dan mag je hopen, hè. Nogmaals, we zitten niet aan tafel.
Daar zijn ze misschien wel gekozen.
Daar zijn ze gekozen dat die dat toch zitten te bewaken nu. En dat dat ook, de onderhandelingen nu, hè, ze hebben tot eind mei of zo de tijd gekregen, extra spannend maakt.
Ja, nou, ze dreigden nog even het Groningse gas te gebruiken, hè, om al het geld bij elkaar te halen. Maar dat bleek een misverstand achteraf, toch?
Ja. Laten we kort over zijn. We gaan het zien. En we hopen met alle Groningers dat dat heel snel opgelost is.
Ja, nou goed, we hebben dan zometeen een Tweede Kamer met heel veel nieuwe Kamerleden. We hebben zometeen een kabinet. Dus met, nou ja, wat het plan is, dus met veel mensen van buiten zonder politieke ervaring. Worden we zometeen dan bestuurd door, om het maar oneerbiedig te zeggen, amateurs?
Nou, amateurs in politiek opzicht, dus deels wel. Hè. Dus als echt het voornemen is om mensen fris van buiten met een enorme reputatie op een bepaald vakgebied minister te maken zonder duidelijke politieke ervaring, dan worden we hier wel straks bestuurd in een model wat daarvoor extra kwetsbaar is, zoals we net hebben uitgelegd. Door politieke amateurs. Terwijl het nu juist belangrijk is om ook een kabinet te hebben met mensen die op zijn minst ook deels politieke ervaring hebben.
Dat klinkt niet heel, heel lekker, hè? Dat we dan door amateurs worden bestuurd.
Nou ja, kijk, het gaat ook even over die Kamerleden. Want je had het ook daarover. Ja. Kijk, die kunnen ook ervaring hebben.
Nou ja, er zijn heel veel nieuwe. Precies, er zijn 37 van de PVV, ze zijn overal weggegaan.
Die moeten misschien ook wel ervaring
BBB
hebben. Nou ja, dus ik vond wel, NSC, in die zin was hebben we net zo'n akkefietje gehad in de Kamer, waarin minister Van der Wal op het matje werd geroepen omdat zij nog niet een reactie had gegeven bij de aangenomen natuurherstelwet van het Europarlement. En toen zei zij, nou ja, maar dat is een heel veel voorkomende procedure, want we willen graag even bedenken hoe we daarop willen reageren. En dat heeft geleid tot een gele kaart. En het NSC was ook meteen bezig dat ze zegt dat ze geen vertrouwen in de mis had. Dus er werd heel veel gedoe om iets waarvan je zou kunnen zeggen, nou ja, maar zo gaan de dingen eigenlijk altijd hier.
Ja.
Ja.
En natuurlijk kan je dan zeggen, ja, dat willen we juist veranderen in de nieuwe bestuurscultuur. Maar sommige zaken zijn nou eenmaal, ja, die lopen omdat je graag ook een inhoudelijk reactie misschien wel wilt van het kabinet. Het kost even tijd.
Ja.
Ja, dus dat zijn wel voorbeelden van je denkt, nou, iets meer ervaring, iets meer afstand, juist misschien wel met die nieuwe bestuurscultuur, zou misschien bij zo'n Kamer ook niet verkeerd zijn.
Wat kan het gevolg zijn zometeen van al die onervarenheid, zowel in kabinet als in de Kamer?
Ja, ik denk dat het dus waar we, nogmaals, we weten niet wat er uit gaat komen. Hè? En dat akkoord op hoofdlijnen weten we ook niet. Maar het grote gevaar is natuurlijk dat er heel veel ad hoc. Ja, dus dat je ad hoc gaat reageren op onderwerp. Misschien nog wel meer dan nu gebeurt. Ik vind ook dat je overigens nu merkt dat we in een soort van vacuüm zitten, waarbij je enerzijds een demissionair kabinet hebt en die moeten dan wel besluiten nemen. En dan is de vraag, hoe reageert de Kamer erop?
Dat wordt alweer tegengehouden.
Ja, ja. En dat wordt in de eerste. Weet je, dus deze situatie moet ook niet te lang duren.
Nee.
Maar de vraag is natuurlijk vooral straks, waar hebben ze afspraken opgemaakt in dat akkoord op hoofdlijnen? En wat gaan we dan vervolgens in de Kamer zien? En ik vind een van de meest spannende onderwerpen is natuurlijk eigenlijk waar we het net een beetje over hadden. Van ja, sommige problemen vergen wel dat we ook afspreken met elkaar dat we dingen niet gaan doen.
Sommige dingen zijn niet leuk.
En een heleboel dingen zijn niet leuk. En dan wordt dat is altijd vervelender om dat mee te delen aan de burgers dan
cadeautjes. Maar zullen die dingen dan nu niet gebeuren omdat het dan moeilijker is om daar een meerderheid voor te krijgen?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, je wordt er niet vrolijk van. Hè?
Nee,
blijf er even stil van inderdaad.
Ja.
Maar de grote vraag is dus ook inderdaad, ja, je zei het al, hè, welke premier hoort hierbij?
Ja, dat is een hele goede vraag, Edwin. En je zou bijna gaan denken aan iemand die in deze podcast ook wel eens vaak is bekritiseerd.
Oh, Rutte misschien?
Nou ja, ja, kijk, je zoekt eigenlijk iemand die het politieke spel heel, heel goed beheerst. Die flexibel is. Heel erg ook instrumenteel is ingesteld. Goed kan samenwerken, belangen afwegen. zelf niet al te zeer gehinderd wordt, misschien door heel al te uitgeschrokken standpunt. Nee. Dus hij zou bijna kunnen solliciteren. Dat is een ironie, hè? Dus ja, we willen weg van, ja, Rutte, van de jaren, ja, van Rutte.
Maar eigenlijk hebben we
nodig iets, ja, op waarbij een persoon, als we het dan zo zouden willen optuigen, hè, dus de vraag of je dat moet doen, hebben we net besproken. Maar stel je wilt die kant op, dan wil je eigenlijk een premier die Rutteaanse,
ja, kenmerken vertoont,
dat dan ook eigenlijk weer een soort ironie ten top is.
Ja. Nou, moeten ze hem nog vragen of hij wil blijven?
Ja. Ja, lijkt als, het niet als een andere baan niet doorgaat. Misschien, ja, heeft hij er wel oren naar.
Ja. Maar goed, een nieuwe premier zou ook weinig speelruimte hebben. Want die moet ook steeds op zoek naar wisselende meerderheden. Die weet eigenlijk van tevoren ook niet precies waar die aan,
ja,
toe is.
Ja, een soort voortdurende Houdini-achtige act. Dat, ja, je denkt, hoe komt de premier hier nu weer uit? Of hoe komt het kabinet hier weer uit? En dat is heeft dus, als je daarover doordenkt, dan denk je, zo'n nieuw kabinet kon er wel eens niet zo heel lang zitten. Wellicht.
We zullen zien. Ja. Leestip nog?
Ja, zeker. Het nieuwe boek, het is eigenlijk een essay van Tom Jan Meeuws, journalist bij de NRC. Hij schreef het essay getiteld Duidelijkheid. Laat niets aan duidelijkheid over, te wensen over. En dat gaat over wat er in de politiek is gebeurd. En dat we bijna zijn doorgeschoten in de nadruk op duidelijke taal. Ook dit is niet per se een vrolijk boek, maar wel een heel goed boek. En het gaat er eigenlijk om wat we nou in de democratie nodig hebben. En dat soms wat meer nuance of meer onduidelijkheid met zich meebrengt. Wat inherent is aan een democratie, maar dat we daar echt voor moeten waken.
Oké, we gaan het weer lezen. Dank jullie wel, Jan Karstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je op deze podcast in je app. En je kunt ons dus ook volgen en ook reageren via onze LinkedIn-pagina Leiderschap in Onzekere Tijden. Tot de volgende keer.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.